Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Wendy Vierwijzer en Annemiek Huigen, allebei rechter. Twee rechters in de house, dat vind ik dan weer heel spannend. En Jesse Segers van CIO. Vrouwen Justitia is met haar blinddoek neutraal voor iedereen. Met haar weegschaal weegt ze de argumenten en bewijzen af en met haar zwaard velt ze haar oordeel. Sta je er wel eens bij stil dat de rechtspraak ook gewoon een organisatie is die sterk beïnvloed wordt door de ontwikkeling in de samenleving en de politiek? Die rechterlijke organisatie kampt natuurlijk ook met uitdagingen. En hoe doen ze dat met onafhankelijke topprofessionals, namelijk de rechters? We vragen het aan Wendy Vierwijzer, rechter en rechtbankbestuurder in Zutphen. Annemiek Huigen, rechter in Amsterdam en lector leiderschap bij het opleidingsinstituut SSR. Ik zie ze alweer schudden, dus ik ga zo wel vragen hoe het echt zit. En Jesse Segers, hoogleraar in Antwerpen en rector van het CIO. Deze aflevering van People Power maken we samen met CIO. CIO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Wij vinden het heel fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in studio Wendy Vierwijzer en Annemiek Huigen. Nou, dan moet jullie eerst maar even vertellen hoe het echt zit. Want dit heb ik van het internet geplukt.
Ik ben rechter in de rechtbank Gelderland.
Gelderland? Ja. Dus helemaal niet in Zutphen?
Dat is Arnhem en Zutphen.
Kijk, daar komt hij. Dus ik zat wel in de buurt.
Je zat in de buurt, ja.
Ik zat er niet heel erg naast.
En teamvoorzitter nog.
En teamvoorzitter, ja.
Ook nog, ja. En jij? Zat ik bij jou goed?
Redelijk. Kort door de bocht wel.
Kort door de bocht wel. Spannend. Omdat rechters zijn onafhankelijk. Dat is het eerste waar je gelijk aan denkt. Scheiding van de machten. Nou, alles wat we op school leren. En dan heb je het ineens over de organisatie. En alles wat er op jullie afkomt. En dan hebben jullie ook nog eens een keer een soort dubbelfunctie daarin. Laat maar eens even beginnen bij de buitenwereld. Want dat bespreken we hier heel vaak in People Power. Beginnen we toch bij... Ja, alles wat er om je heen gebeurt, wat voor invloed heeft dat op jullie? Als jullie nou moeten duiden welke ontwikkelingen daar invloed hebben op de rechtelijke organisatie, wat zijn dan de belangrijkste?
Ik denk dat ik kan beginnen met te noemen natuurlijk de derde staatsmacht. Hè? De rechtspraak is de derde staatsmacht. En als je kijkt naar de landen om ons heen, dan zie je dat de rechtspraak onder druk komt te staan. En dat geldt dus ook voor ons. Mm-hmm. En dat is voor ons wel iets waar we... Ja, ons zorgen over maken, maar ook wel wat we heel belangrijk vinden om dat goed, de rechtspraak goed op de kaart te blijven.
En waarom komt die onder druk te staan? Wat zie je gebeuren?
Laat ik het zo zeggen. Wat we in Europa zien om ons heen, daar zie je echt dat, hoeven die landen denk ik niet te noemen, dat de onafhankelijkheid eigenlijk niet meer een gegeven is. En wat voor ons heel belangrijk is. Heel lang dacht je nou de rechtspraak, onafhankelijke rechtspraak, is onderdeel van onze democratische rechtsstaat en iedereen snapt dat. En dat laatste lijkt toch minder het geval te zijn. In ieder geval niet meer zo vanzelfsprekend.
Maar is dat omdat burgers mondiger worden, omdat ze eigenlijk alles ter discussie stellen? De huisarts, de onderwijzer, iedereen krijgt er van langs, want er wordt gegoogeld en er wordt gekeken en er wordt alles ter discussie gesteld.
Dat is een belangrijk punt waar je, als jij vraagt wat gebeurt er nog verder om ons heen. Dat is natuurlijk de hele samenleving die versnelt en de globalisering, de digitalisering. Iedereen is gewend thuis alles op zijn telefoon en meteen voorhanden te hebben.
Ja.
En erbij moeten
morgen wordt het geleverd.
Ja, dus de eisen zijn veel groter en hoger aan het worden. Tegelijkertijd, wat je zegt, iedereen is veel mondiger. Dus ook de zaken worden veel complexer. Er zijn ook alternatieven. Je hebt arbitrage, andere zaken. Dus we moeten ook echt hard werken om onze rol goed te kunnen blijven vervullen. En ik denk dat voor ons heel belangrijk is dat iedereen begrijpt dat het niet alleen maar leuk is dat we een rechtspraak hebben, maar dat het echt noodzakelijk is voor iedereen in de samenleving.
Ja, en dat lijkt me het lastige bij jullie ook nog eens een keer, dat, dat iedereen het heel vanzelfsprekend vindt. Ja. Toch?
Nou ja, dat is eigenlijk het angstige. Want dat zie je om je heen in Europa, waar landen die ook dachten dat dat een gegeven was, dat dat als daar politieke ontwikkelingen aan de hand zijn, dat het plotseling niet meer zo vanzelfsprekend is. En ja, dan kunnen er echt dingen gebeuren waar we eigenlijk met z'n allen niet aan willen.
Ja, en het lastige lijkt me daar dan weer van, dat je als onafhankelijke rechter daar ook weer moet oppassen om daar weer wat van te vinden. Want dan vind je ergens wat van. Ja. Het is een soort catch 22 bijna, toch, Wendy?
Ja, nou, je zit inderdaad in een beetje in een spagaat. Hè? Aan de ene kant wil je natuurlijk best naar buiten brengen wat je ergens van vindt. En aan de andere kant moet je ook een beetje die afstand houden, omdat je daar ook een beslissing over moet kunnen nemen. Dus die balans daarin tussen waar meng je je in en waar hou je je buiten, dat blijft altijd een lastige.
Ja, en dan heb je nog de grilligheid van de politiek, die natuurlijk weer accenten legt in de opsporing, in waar wat beboet wordt, welke zaken er allemaal jullie kant op komen.
Ja, ja, een hoop uitdagingen.
Kan je daar enige invloed op uitoefenen?
Nou ja, bij de totstandkoming van wetgeving wordt natuurlijk wel advies gevraagd, hè, bijvoorbeeld door de Raad van State. Maar verder hebben we het soms ook gewoon te doen met de wetgeving die er is. En natuurlijk ook de internationalisering. Hè. De globalisering maakt dat we ook veel meer te maken hebben met internationale verdragen. Dat maakt het allemaal niet makkelijker op.
Ja, ja. Ja. Wat vraagt dit van de organisatie? Dus wat het volgende is dan, dat je, ja, daar moet je, daar, je, daar kun je van alles nog wat van vinden, maar het is zoals het is. Dus wat vraagt het van jullie als rechterlijke organisatie? Hoe moet je daar dan op inspelen?
Nou, misschien is het wel goed om te benadrukken dat behalve die maatschappelijke ontwikkelingen waarin we mee moeten gaan, dat ook binnen de rechtspraak nog een aantal organisatorische ontwikkelingen zijn geweest die ook al eigenlijk een uitdaging zijn. Omdat we daar dan ook alles weer moeten resetten als het ware. We hebben een herzieningengerechtelijke kaart. Dat betekent dat we hadden 24 gerechten, dus rechtbanken en hoven. Dat zijn er 19 geworden. Dus op bestuurdersniveau is er heel veel gereshuffeld, als ik het zo mag zeggen.
Jullie hebben een reorganisatie gehad.
Ja, dat zou je het ook kunnen uitdrukken.
Ja.
Ja. Maar goed, dat is op het gebied van de leiderschap is dat natuurlijk ook een grote verandering geweest. En dat vraagt toch weer dat je opnieuw kijkt van waar staan we voor. Ja. Maar goed, los daarvan, dat is, je wil een toekomstbestendige organisatie. Dat vraagt natuurlijk een hele hoop. Maar jij duidt waarschijnlijk op de uitdagingen die ook de samenleving met ons mee.
Ja, natuurlijk. En, bedoel, ja, als daar ook nog eens een keer interne, als er keuzes hebben geleid, dat er ook intern nog eens een keer reshuffeld wordt, maakt het natuurlijk alleen maar spannender.
Complexer, ja.
Ja, ja, want hoe ga je daar dan mee om? Ja, dus ik kan me voorstellen dat wat er om je heen gebeurt in de buitenwereld, hè, opgeteld bij de interne reorganisatie, dat ook andere dingen vraagt van jullie als rechters, maar ook van, nou ja, voor jou Wendy, want jij bent ook nog eens een keer bestuurder, naast dat je rechter bent.
Ja, ik ben teamvoorzitter, dus ik stuur een team aan van rechters en secretarissen. Maar ik ben nog geen bestuurder van de rechtspraak. Ik volg nu een MD-opleiding die gericht is tot het worden van bestuurder. Of het onderzoeken of ik dat wat vind. Maar daar ben ik nog niet uit.
Oké, okay. Dat hangt nog.
Dat hangt nog, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Annemiek, wat vraagt het?
Nou ja, kijk, we hebben nogal te maken met wat Wendy net al zegt. De balans tussen hoe ga je wel met distantie om en tegelijkertijd verbinding maken met de samenleving. Je bent van oudsher alleen sprekend, onafhankelijk. Maar we merken door die complexiteit van de zaken dat je ook veel meer moet gaan samenwerken. Dus er zit op allerlei fronten eigenlijk keihard aan het werk. Om wat we dan zelf mooi noemen, een deskundige, een snelle, toegankelijke en maatschappelijk effectieve rechtspraak te zijn. Okay, en dat zijn een hoop uitdagingen waar we voor staan. Waar we ook keihard mee aan het werk zijn. Er zijn veel initiatieven.
En dat rijtje noem je niet voor niks.
Nee, dat is voor ons echt wel waar we aan toe aan het werken zijn.
Ja, dat is het handvat. Dat is de toekomst.
Ja.
We gaan zo verder praten als ik mijn microfoon ook weer een beetje levend heb gekregen. Want dat gaat niet helemaal lekker. Met onze ongelooflijk interessante en leuke gasten in de studio. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. Ja, oké, als je dan al die uitdagingen hebt, hoe ga je er dan mee om? En wat doe je daar dan aan? Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Wendy Vierwijzer, rechter. En Annemiek Huigen, ook rechter. Die zijn in de studio. Samen met Jesse Segers van CEO. De buitenwereld die vindt van alles. En die doet van alles met jullie organisatie. En wat er van jullie verwacht wordt. Een van de dingen die mij van het eerste blokje is blijven hangen is samenwerking. Meer samenwerking. Dat hoor ik ook overigens in heel veel organisaties terug. Dat klinkt heel makkelijk. Maar wat vraagt dat van jullie, Annemiek?
Ja, dat vraagt best wel veel. Ook om, ik geloof dat ik dat net ook al gezegd heb, dat we natuurlijk eigenlijk komen van heel individueel als rechter werken, maar ook individueel als gerecht. En dat vraagt nu niet alleen maar dat je intern binnen een gerecht samen gaat werken, omdat je de complexiteit met elkaar, ja, je hebt die kennis van elkaar nodig, maar ook binnen de verschillende gerechten. Je bent niet langer bestuurder van een bepaalde rechtbank of hof, maar we willen er naartoe dat je je verantwoordelijk voelt voor de hele rechtspraak.
En waarom is dat belangrijk?
Ja, waarom is dat belangrijk? Omdat wij die collectiviteit heb je nodig om in een hectische omgeving, waar misschien wel iemand aan je poten wil zagen, om daar sterk te staan. Dan heb je elkaar hard nodig. En er komt bij dat die samenleving ook vraagt dat we in verbinding met hen dingen pakken. En dan heb je gelijk de paradox dat hoe doe je dat?
Terwijl je onpartijdigheid. Verbinding onpartijdig en onafhankelijk.
Ja, inderdaad.
Ja, en dan heb je ook nog eens een keer, zit je ook nog eens een keer natuurlijk in een ingewikkeld stakeholderveld met Openbaar Ministerie, politie. Ministerie van Justitie. Nou, ik mis er voor waarschijnlijk 54 gemeentes,
de jeugdzorg. Raadselijk in de bescherming.
Ja. Ja. Nog een heleboel. En de gewone burger.
Ja.
En dat vraagt dus goede leiders.
Dat is wat er nodig is.
Ja. Okay. Met visie en strategie.
En waarom is leiderschap daar zo belangrijk in, Annemiek?
Nou ja, ik denk dat je moet beginnen met goede leiders die een visie hebben hoe we dit, al die complexiteit ook echt met elkaar op een goede manier vormgeven. En het komt bij dat meer dan 2/3 ongeveer zijn ook rechters die teamvoorzitters, neem Wendy, maar ook de bestuurders in de rechtspraak zijn het woord merendeel professionals die doorgegroeid zijn in de organisatie. En het inzicht dat het een ander vak is, is natuurlijk inmiddels wel heel helder. Dus dat betekent dat je mensen ook moet opleiden om dat vak op een goede manier te doen.
Ja, er komt dus echt iets bij.
Ja.
Iets wat er eerst nog niet was.
Klopt.
Ja.
Dat is overigens wel al langer aan de gang, hè? Dus niet iets
dat gaat natuurlijk niet van stel op sprong. Maar op een gegeven moment komt het inzicht dat zo belangrijk wordt dat het niet meer vanzelf gaat eigenlijk.
Ja.
Wendy, jij bent teamleider, dus jij bent zo'n leider.
Ja,
toch?
Dat klopt.
Ja. Ja. En hoe is dat voor jou dan?
Wat het vooral is dat je in eerste instantie als rechter heel erg bezig bent met de inhoud. En met de kwaliteit en met vonnissen uitspreken, zaken doen.
Daarom heb je voor dat vak gekozen,
daarom
toch?
Daarom heb je voor dat vak gekozen, ja. En op een gegeven moment heb ik de stap gezet naar management. En daar ontdek ik dat er dus dat het breder wordt. Dus eigenlijk van je eigen postzegel af gaat kijken naar hoe kunnen we samen hier de rechtspraak verder brengen en zorgen dat we ook aansluiting houden bij de maatschappij. Hoe kunnen we zorgen dat we de zaken sneller doen? Want dat is wat de maatschappij van ons vraagt en ook wat we willen. En tegelijkertijd is dat lastig als je ook ondertussen bezig bent met die zaken die ook maar de deur uit moeten, de partijen die wachten, en je wel die kwaliteit hoog wil houden. Dus die balans daarin is gewoon een spanningsveld. Waarin ik het heel leuk vind om dus steeds breder te gaan kijken van niet alleen maar vanuit de inhoud, maar ook vanuit de rechtspraak zelf, vanuit wat hebben we nodig om daarin een stap verder te kunnen komen met elkaar.
Ja, maar dat is wel belangrijk natuurlijk, dat je erachter komt dat je dat ook de energie van krijgt. Want dat lijkt me inderdaad een lastige spagaat waar je in zit.
Dat is het ook. Ja, soms ook. Soms wil jij wat sneller stappen zetten dan anderen. Dat is soms lastig. Soms is ook de Ja, de inhoud is leidend. Hè. Dat is de onafhankelijkheid. Dat is de kwaliteit staat voorop, zal ik maar zeggen. En soms zie je mogelijkheden die ook wettelijk misschien niet kunnen. Of die nou, dingen die je wil doen waarvan je denkt, het zou mooi zijn als we daar vanaf konden. Nou ja, dat is een zoektocht.
Ja, en nu heb je de samenwerking met CEO gezocht. Hè? Want nou, leiderschap. Nou, ik weet in ieder geval dat het Jesse zijn thema is om daarmee aan de slag te gaan. Jesse, hoe ontstaat zo'n contact?
Doordat ze mij gevraagd hebben om eens een keynote te komen geven over leiderschap.
Oké, dus dat, ja, oké. Dus ja. Leiderschap is geboren en dan ga je even googlen wie.
Ja, en dan.
Wie heeft daar verstand van? Ja, en dan. Annemiek zit al te kijken. Nou, ho.
Ja. Jij zal ook wel gemerkt hebben dat daar wel eens een boek over verschijnt. Over.
Ja, onderscheid. Ja. Ik heb zelf ook wel eens.
En dan een beetje structuur brengen. In dat verhaal van welk soort leiderschap is er dan nodig? Want er zijn hele stukken die. Of functies van leiderschap die de rechtspraak enorm reeds goed onder de knie heeft. Maar er zijn andere stukken die dan veel ingewikkelder zijn. En dat geldt niet enkel voor de rechtspraak natuurlijk. Maar bijvoorbeeld heel de externe beweging is een complex vraagstuk. Maar daar hebben we die paradox al net over gehad. Van, ja. Je hebt iets te doen met verbinding en tegelijkertijd moet je onafhankelijk zijn.
En zit dan ook, hè, want dat hoor ik ook heel erg terug. Zit daar ook de zelfstandige professional die dan vervolgens toch onderdeel is van een groter geheel en die dus en dus moet je gaan samenwerken. Maar aan de andere kant, op het moment dat je daar aan de autonomie van die professional komt, dan gaat hij dat niet leuk vinden. Ja, en ja. Dat hoor ik ook heel erg terug.
Ja, dat is inherent aan de professionele bureaucratie. Hè. Dat is hier niet anders dan in een andere organisatie. En dan zit je met de ingewikkeldheid dat er dus complexere vraagstukken op minder tijd moeten opgelost worden in meer samenwerkingsvormen. Dus ja, dat is wel. Opnieuw mayonaise zou ik dan zeggen. Dat is een complex vraagstuk. Dat is geen ingewikkeld vraagstuk als bestuurder. En dat moet je dan ook maar willen. En dat onder het publieke oog. Hè, want de krant staat er elke dag vol van. Dus wel even reflectie. Hè, van, wil ik hier wel aan? Maar ik zeg altijd zonder gruwel geen schoonheid. Dus,
ja, dat is waar. Annemiek, welke vraag stel je dan aan CEO? Want ja, hallo, dat is nogal wat.
Nou, ja, misschien is het dan goed om eerst te vertellen dat we hebben binnen de rechtspraak wel een aantal stappen genomen. Omdat we natuurlijk wisten dat dit belangrijk is. En dat wordt ook nog steeds eigenlijk bevestigd in het laatste visitatierapport. Waar leiderschap ook weer genoemd wordt wat verder ontwikkeld moet worden. We hebben daar ook een belangrijke stap in genomen. We zijn al een paar jaar geleden begonnen met een teamleiderschap. Op te richten. En een lectorleiderschap is eigenlijk vrij uniek, ook binnen Europa. Dat je iemand vanuit de rechters vrijstelt voor een deel van de tijd om daarmee aan het werk te gaan. En dus eigenlijk ook verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit en de aansluiting bij de organisatie zelf.
Ja, en dat is jouw rol, hè?
En wat ook heel belangrijk is, uiteindelijk heeft de top gezegd dat er een leiderschapsacademie moet komen. Ze willen dus meer in huis opleiden. En wat ik zelf nog een hele belangrijke stap vond, is dat elk gerecht, je hebt 3 bestuurders, ook de andere organisatieonderdelen, en daar is altijd 1 portefeuillehouder MD van aangewezen. Dat is een paar jaar geleden gebeurd.
Okay.
En dat maakt dat in elk onderdeel iemand zich druk maakt om die ontwikkeling. En daarmee kun je dan een proces starten wat ook energie heeft, wat ook gevoed wordt door de urgentie die gevoeld wordt. En waarin je ook stappen kan maken. Nou, ja. En in dat verhaal zijn we begonnen met die leiderschapsacademie verder te vullen. En een van de dingen is een aankomend bestuurderstraject. Waar Wendy ook in zit. Ah, dus daar kun je misschien.
Als ze dat wil, hè? Dat is nog niet helemaal duidelijk.
Nou, ze zit in het traject.
Nou, je zit erin. Je bent aan het ontdekken.
Ja, ja. Dus opleiding van zo'n 1,5 jaar. We zitten nu een beetje aan het eind van het traject. En in dat traject ben ik via, dus niet gegoogeld. Bij Jesse gekomen. En hebben wij in eerste instantie hem gevraagd. God, zou jij aan. Want we doen daar ook de verbinding met de zittende bestuurders. Dus niet alleen de deelnemers van het traject. Wil jij eerst iets komen vertellen over leiderschap in een moderne samenleving? Nou, en dat waren wij heel enthousiast over, kan ik zeggen. En wij hebben hem een paar keer teruggevraagd al. En inmiddels hebben we hem ook gevraagd om mee te denken. We evalueren dat traject. We gaan ook met een traject met de zittende bestuurders. Nu ontwerpen en daarover denkt hij mee. Dus zo is die samenwerking eigenlijk ontstaan.
Ja,
maar misschien nog goed vermeld dat we binnen die leiderschapsacademie dus voor alle doelgroepen het een en ander al hebben of aan het ontwerpen zijn.
Ja, En wat heb je gezien, Jesse? Want jij komt natuurlijk als buitenstaander, kom je zo'n organisatie in, ja, waar eigenlijk normaal niemand komt. Hè? Want het is een onafhankelijke club. Dus je moet toch een beetje zorgen dat je de boel buiten houdt. Dus die dames zitten al, dat valt wel best wel mee. Dat is mijn beeld als leek. Ja. Dus dan mogen jullie dat zo ontkrachten. Maar wat zie je dan als je daar binnenkomt?
Ja, ik moest ook even schakelen om de rechtspraak als bedrijf te zien. Ik was ook eerder burger. Maar als je dat als bedrijf ziet, dan viel me eigenlijk op één heel vriendelijke mensen. Dat is nu omdat ze naast mij zitten, maar heel vriendelijke mensen. Maar die verdorie goed weten hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Ze weten perfect wat de uitdaging is. Het zijn heel slimme, hoogopgeleide mensen. Ze kunnen zo de pijnpunten aanreiken. Dus het idee van een Ivoren Toren, dat kom ik binnenin niet tegen. Het zijn mensen in de maatschappij die het goed weten. Maar, en daar zitten we weer met een van die interessante paradoxen, dat is ook net inherent aan wat rechters goed kunnen. Hè. Alle informatie bij elkaar brengen, daar een oordeel over vormen. Het oordeel is gevormd, maar dan het uitvoeren van dat oordeel, ja, dat is ook inherent aan dat primair proces. Dat hoeven zij niet te doen.
Nee, dat is niet de taak.
Nee. En dat is nu natuurlijk wel een taak, is ook heel lang aan een minder hoge snelheid gemoeten dan dat het nu moet. En dan merk je echt, dit is een vak en hier moeten we mensen voor gaan opleiden. Dat besef is er ook. En zoals je net hoort, er zijn een hele hoop initiatieven, lang voordat ik daar was, of überhaupt meeliep een stukje, die bezig was. Dus in dat opzicht was ik daar heel aangenaam door verrast, want ik hoorde zelfs allerlei oplossingrichtingen waarvan ik dacht, dat had ik nog nooit niet aan gedacht. En die rechters, die weten dat allemaal zelf. Dus het is gewoon een kwestie van hoe vertalen we dan nu naar handelingsrepertoire. Daar zit echt.
Ja, want wat ga jij, wat ga je, wat gaat CEO nu toevoegen aan wat er al is?
Ja, dat vraag ik me vaak af. Hè.
Beetje onbescheiden ook. Nee. Ja.
Ik denk enerzijds, er zijn twee stukken. Ik denk, er was een bestaand programma voor aankomende bestuurders. En daar ligt echt ook wel een stuk de focus op, wil ik dit? Want dat is echt nog wel een verantwoordelijkheid, een stuk complexiteit die erbij komt. Hè. En, dus dan zit je veel meer ook in een introspectief luik. Maar in het stuk dat we, waar we nu naar aan het kijken zijn voor zittende bestuurders, dan merk je dat als je als buitenstaander ernaar kijkt, dat je toch de organisatie kan helpen om niet in de patronen te vallen die ze reeds kennen. Dus je gaat heel snel, zag je dat er gedesigned werd voor het individu, cognitief, inspirerend. Ja, niet gek als je professionele bureaucratie bent. Maar wat er natuurlijk moet gebeuren, is dat het niet enkel inspirerend is, maar ook impact. Niet enkel individu, maar ook collectief. Niet enkel cognitief, maar ook doenend, dus handelend, enzovoort. En in dat opzicht kunnen wij natuurlijk als buitenstaander, het is moeilijk de soep te raken met de neus erin, veel makkelijker de spiegel voorhouden en zeggen, kijk, dit is een logisch patroon, maar het is patroonbestendigend. Is het ook mogelijk om het anders aan te vliegen, dat patroon doorbrekend is van bij de start?
Ja.
En onder welke condities kan dat dan?
Ja. Want als je met elkaar moet gaan samenwerken, dan moet zo'n programma ook samenwerking uitstralen.
Voilà.
Toch?
Ja. Ja. Dus dat is ook logisch om daar dan een tweede partij of een buitenstaander partij op te vragen, omdat je heel snel in jouw patronen ingezogen wordt.
Ja.
En dat je daar als buitenstaander veel makkelijker op kan waken. Pas op, dit is een redenering die misschien niet helpend is voor de richting waar we naartoe willen als organisatie.
Ja.
Dat is eigenlijk de grote kracht.
Waar ik zo heel benieuwd naar ben, is om een soort schets te krijgen van hoe het programma in elkaar zit. Welke uitdagingen er voor jullie ook in zit. Maar we gaan zo eerst naar de column van Aukje Nauta, onze vaste columnist. Die hoor je straks.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Na een periode van relatieve stilte en rust is zij weer helemaal terug. Bij ons is ze overigens nooit weg geweest. Wat een mooi compliment voor ons is als People Power. Maar ze is weer helemaal terug met nieuwe energie, nieuwe inzichten. En ook wel weer een soort van nieuw thema. Zij is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ze is adviseur en misschien wel de expert op het gebied van duurzame zetbaarheid, Aukje Nauta. Aukje, wat leuk dat je er weer bent.
Ja,
ja, voor ons leuk. Nooit weg geweest, maar je hebt het wel even wat rustiger aangedaan. Hè?
Klopt, ja.
Ja, ja. Maar je bent weer helemaal terug.
Ja,
en
klopt. Ja.
Je houdt je een van de mooie inzichten waar je toe bent gekomen, dat je enthousiast en energiek wordt van schaamte en schaamteloosheid. En daar heb je volgens mij ook een hele mooie nieuwe show voor bedacht. Hè?
Ja, dat klopt. Ja, ja, die ben ik momenteel aan het try-outen. Hè. Dus dit najaar geef ik hem een paar keer. Ook ergens in december nog een keer. Afgelopen zaterdag nog. Dat is eigenlijk aankomende zaterdag. Sorry. mis.
Dat is ook lekker schaamteloos. Hè, dat we nu eigenlijk vertellen dat we dit hebben opgenomen. Ja, dames en heren, Aukje is niet live. Wij zullen dat maar eerlijk opbiechten. Want ze kon niet live. Maar ze is ingeblikt, noemen we dat dan. Maar dan is ze net zo leuk. Ja.
Ja? Oh, nou, dankjewel. Ja, maar ik ga het nu niet hebben over schaamteloosheid, hoor. Zal ik maar gewoon van start gaan dan?
Ja.
Ja, want let op Glenn, er is een nieuw soort carrière in opkomst. Eentje waarvoor de persoon zelf verantwoordelijkheid neemt in plaats van de organisatie. Waarbij vrijheid en groei kernwaarden zijn in plaats van promotie maken. Waar succescriteria subjectief en psychologisch zijn in plaats van objectief en gekoppeld aan salaris. Waarin men veel vaker van baan wisselt en zich eerder met de eigen professie dan met een organisatie verbonden voelt. Enig idee, Glenn, wie deze woorden wanneer opgeschreven heeft?
Och, jeetje, Mina. Nou, er zal vast een dubbele bodem in zijn dat het 400 jaar geleden is.
Nou, het is van Douglas Hall. Hij is een Amerikaans psycholoog. En hij schreef deze woorden in het jaar 1976. En hij noemde dit nieuwe type loopbaan de Protean Career. En die term Protean die verwijst naar de Griekse god Proteus, die zijn vorm kon veranderen wanneer hij maar wenste. Nou, ik heb dit opgezocht toen ik een onderzoeksrapport las van de Young Advisory Group. Gewoon een Nederlandse adviesbureau met allemaal ambitieuze millennials die onderzoek deden onder hun eigen soort. En de titel van dit rapport luidt: de visie van millennials op de arbeidsmarkt van morgen. Nou, millennials, dat zijn mensen die zijn geboren tussen 1980 en 2000. En alleen vanwege dat feit wordt hen haast goddelijke eigenschappen toegedicht, die hun in alle opzichten positief doet afwijken van jou en mij, Glenn. Want wij behoren tot de sneuwe generatie X of niks. Of erger nog, de verloren generatie. Of schat ik je nu te oud in, Glenn? Ik weet het eigenlijk niet.
Ja, volgens mij ligt het eraan welke generatietheorie je neemt. Maar volgens mij zit je wel goed, hoor.
Nou, in ieder geval, de foute generatie zijn wij van. Nou, nee, dan de millennial. Die beschouwt zijn carrière als een symbolische onderneming, volgens het rapport van de Young Advisory Group. Wat volgens de onderzoekers in lijn ligt met de individualiserende samenleving. De millennial is veel bezig met zelfontwikkeling en managt zijn carrière als ware het een onderneming. Waarbij idealisme geen vies woord is en men meerdere kleine carrières achter elkaar maakt in plaats van één grote. En dit zijn allemaal citaten. Net als de Proteus-achtigen in 1976, toen de eerste millennial nog gemaakt moest worden. Beste mensen, wanneer verwijzen we dat hele generatie X, Y, Z denken nou eens massaal naar de prullenbak? Zoals wetenschappers allang hebben gedaan, studies wijzen uit dat psychologische verschillen tussen generaties verwaarloosbaar klein zijn. En toch blijven er maar steeds rapporten over zogenaamd compleet nieuwe generaties verschijnen. Nou, alleen dat al vind ik eigenlijk een psychologische beschouwing waard. Klaarblijkelijk hebben wij mensen een sterke behoefte aan zogenoemde sociale categorisatie. Het in hokjes plaatsen van mensen, waardoor we grip op de wereld denken te krijgen en onze onzekerheid over de toekomst wat kunnen reduceren. Nou, soms zetten we ons dan af tegen die jongere generaties door ze bijvoorbeeld patatgeneratie te noemen. Maar momenteel is het in de mode om alle hoop te vestigen op de jongelingen die ons klimaat gaan redden en van elke onderneming een sociale onderneming gaan maken. Maar als men dan die jonge generaties met enquêtes te lijf gaat, dan valt het vaak toch een beetje tegen. Want zo vindt de Young Advisory Group dat die hippe millennial het prettig vindt om in een team met vaste mensen te werken. En dat maar liefst 91% een goede band met het bedrijf belangrijk vindt. Toch weer die ouderwetse bedrijfsloyaliteit. De onderzoekers concluderen dan ook, en dat vind ik de mooiste zin uit het rapport, dat niet vergeten mag worden dat er achter de millennial ook gewoon een mens zoals ieder ander schuilt. Precies, ja, millennials zijn net mensen. Zoals mijn beide dochters, spot on millennials, want geboren in respectievelijk 1992 en 1995. Ze werken allebei een beetje, ze studeren wat, Ze hebben allebei een vriend met wie ze binnen niet al te afzienbare tijd een huis willen kopen. Om dan nog een paar jaar later, ja, ik weet het nog niet zeker, maar dan willen ze vast een gezinnetje stichten. Zoals jij, Glenn, en ik trouwens ook in ons iets jongere jaren ook hebben gedaan. En zoals de mysterieuze Proteus-achtigen dat in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw dat natuurlijk ook gewoon deden.
Huisje, boompje, beestje.
Beestje, precies.
Ja, het grappige is, als ik al die dingen hoor en lees over millennials, dan denk ik, ja, qua leeftijd red ik het al lang niet meer, maar ik ben een millennial. Ik ben ongelooflijk flexibel. Ik doe om de paar jaar wel weer wat anders. Ik zie mijn carrière als een onderneming. Sterker nog, het is mijn onderneming. Ik doe ook nog eens een keer allerlei maatschappelijk verantwoorde dingen. Dus,
Ja, jij weigert gewoon oud te worden, Glenn.
Ja, nou, dat vindt mijn lijf, die is het daar niet helemaal mee eens. Maar nee, in mijn hoofd zeker, ja.
Ja,
hey, ja, mooi. Ja,
okay.
Mooi. Ja. Ja, het betekent wel dat ik al heel veel afleveringen van People Power kan schrappen als we het niet meer over die millennials mogen hebben. Maar
nee, dat is heel terzijde. Natuurlijk gewoon een leuk onderwerp. Ja, precies. En je moet toch ergens over praten. En dus dan maar over millennials.
Ik vond het mooi, Aukje. Dankjewel.
Mooi. Okay, graag gedaan.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeoplePower.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Wendy Vierwijzer en Annemiek Huig in de studio. Beide rechter, onder meer, want ze doen ook nog andere dingen. En Jesse Segers van CEO, ook in de studio. Ja, Wendy, jij bent onderdeel geweest van dat leiderschapsprogramma. Hè? Van, schets eens, hoe zag het eruit?
Nou, ik ben nog steeds onderdeel van dat leiderschapsprogramma.
Want het loopt nog steeds. Okay, ja.
Ja, we zijn vorig jaar november begonnen met een groep van 18 deelnemers. In de eerste instantie hebben we ingezoomd op persoonlijk leiderschap. Dus heel erg van binnenuit, van wie ben ik, wat kan ik, hoe sta ik in de organisatie, wat zou mijn bijdrage kunnen zijn. En van daaruit zijn we eigenlijk gegaan naar de buitenwereld. Als je de rechtspraak opnieuw zou mogen uitvinden, hoe zou dat er dan uitzien?
Oh, wauw.
Dus ook met mensen van buiten, CEO's die ons inspireerden met verschillende sprekers. Wat ontzettend leuk was om te kijken, ja, hoe zou je het helemaal anders kunnen doen? En wat zou dat betekenen? Nou, dat levert fantastische vergezichten op. En toen kwam Jesse ons daar weer uit de droom helpen. En zeggen, ja, dat is allemaal heel leuk. Maar als je het zo groot maakt, ja, dat krijg je natuurlijk nooit van de grond. Dus dan moet je het toch weer terugbrengen naar kleinere ontwikkelmogelijkheden. Kleine stappen zetten. En hoe kun je daarin de veranderingen bewerkstelligen? Wie heb je daarvoor nodig? Hoe neem je de mensen mee? En dat is eigenlijk waar we nu staan.
Leuk.
Ja.
En als je nou terugrijdt met de trein of met de auto na zo'n dag. Hoe voelt het dan?
Ja, ongelooflijk vermoeiend is het, maar ongelooflijk leuk en leerzaam. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk om met zo'n groep die je heel erg goed leert kennen. Daar bouw je ook echt een netwerk mee op. Dus je kunt elkaar ook altijd weer daarna opbellen of vinden of met elkaar sparren. Dus dat is al alleen een meerwaarde. Maar ook, je wordt geïnspireerd. Dus je neemt er altijd weer dingen van mee die je vervolgens kunt gebruiken in je dagelijks werk.
Ja, want enerzijds is het natuurlijk erop gericht dat jij groeit en sterker en steviger noem maar op wordt. Anderzijds is het er ook op gericht dat er dingen gaan veranderen in de organisatie.
Ja, ja. Zeker.
En zijn jullie al in de fase aanbeland dat jij dingen die je daar, buiten je normale werksfeer leert of bedenkt of ontwikkelt, dat je die al toepast?
Ja, we hebben allemaal een eigen leiderschapsclaim geformuleerd, zoals dat dan heet. Iets waarmee we aan de slag gaan om in de komende periode te kijken van, hey, kunnen we dat een stap verder brengen?
Wat is die van jou? Mag je dat vertellen?
Dat mag ik zeker vertellen. Ja. Ik ben daar nog niet helemaal uit, want ik vind het. Ik ben met verschillende dingen bezig. Maar een van de accenten die ik heel erg belangrijk vind is dat we dus de tijdige rechtspraak, dat we de zaken sneller de deur uit krijgen. Omdat het eigenlijk, het kan echt niet zo zijn dat als iemand een vraag heeft aan de rechter, daar heel lang op moet wachten. Hè. Dat is soms ook gewoon heel schadelijk. Mm. Ik zit zelf bij familie- en jeugdrecht. En je kunt je voorstellen als zo'n procedure heel lang duurt of zo'n uitspraak heel lang op zich laat wachten. Dat heel frustrerend is voor mensen en ook heel schadelijk kan zijn. Dus het liefste zou ik een soort van loket ontwerpen waarbij je kunt zeggen, u wilt het snel, dan krijgt u een korte uitspraak. U wilt het wat langer, dan komt u op deze stapel.
Productdifferentiatie.
Ja, dat zou mooi zijn.
Wat grappig, want dat is natuurlijk iets wat je totaal niet, ik in ieder geval niet, laat ik het vooral bij mezelf houden. Maar dat is iets wat je natuurlijk in de commerciële wereld heel veel ziet. Maar wat je niet zo snel kopieert naar de rechtspraak. Nee. Dat je denkt, een soort McDonald's voor rechtspraak.
Ja, ik zat gisteren een vonnis na te kijken. En ik vond het echt een prachtig vonnis. En ik had ook nog wat mooie woordjes links en rechts. En toen dacht ik aan het eind van de dag, we hebben gewoon met 3 rechters. De G4 heeft het vonnis gemaakt. Met 3 rechters hebben we het heel mooi zitten scherpslijpen. En wie leest dat stukje proza nou uiteindelijk nog? Hè? Dat is dan de vraag. Van waar doen we dat voor? Is het nodig om zo'n mooi vonnis te schrijven? Of is alleen de uitspraak ook voldoende? En kunnen we onze tijd dan aan andere dingen besteden? Dat zijn relevante overwegingen, denk ik.
Ja, wel leuk en spannend ook volgens mij om daaraan te werken, toch?
Ja.
Ja. Zit je dan ook nog te denken om daar allerlei ingewikkelde technologie? Rechtspraak via graag, WhatsApp?
Dat zou ik graag willen. Dat je ook een agenda kunt invullen. Maar de digitalisering is natuurlijk een ander probleem. Dat is wel een lastige.
En dat gaat nog wel eens mis, heb ik begrepen. Hè? Er zijn wat voorbeelden van het UWV en nu het CBR en zo. Dus dat moet je dus ook weer.
Ja, maar dat zou heel mooi zijn. Dat zou ook heel erg kunnen helpen. Dat het binnenkomt en je het dan ook makkelijk kunt verdelen. Ook over het land, hè, waar de vraag ligt. Want het is natuurlijk ook, kijk, als we in Groningen zaken hebben liggen en in bijvoorbeeld van de aardbevingen. Als ze daar heel druk mee zijn, dan kun je natuurlijk zeggen, dan kunnen wij andere zaken overnemen. En dat zou ook veel meer uitwisseling. Daar zijn we ook heel erg met elkaar mee bezig om daar naartoe te werken.
Ja, Jesse.
Dit is dus zo'n mooi voorbeeld, Glenn. Visie genoeg. Ik bedoel, mensen weten heel goed waar oplossingen liggen.
Ja. Ja.
Maar de vraag is, hoe krijg je het dan straks gedaan? Want dat is allemaal nog niet zo evident. Dat klinkt, maar het is echt complexe materie.
Ja,
omdat je heel de tijd ook met dat juridische kader ook nog zit. Hè? Van je slijpt dan niet zomaar scherp. Ja. Hè? Mag dat dan ook? En wat als het dan fout loopt en je moet erop teruggrijpen? En het was enkel mondeling en niet schrift enzovoort.
Ja, want normaal zou ik in het bedrijfsleven zeggen, leuk, we gaan een experiment maken. Hè? Niet te groot maken, uitproberen. Klein pilotje. Maar ja, waar ik zit
dat
dan gelijk.
Dat kan ook bij ons.
Ja, dat kan wel.
Want er is wetgeving, daar moest ook wetgeving voor komen, om te mogen experimenteren. En die is er ook.
Ja.
En dan lopen ook veel experimenten al her en der. En ook met mondeling uitspraak doen, meer regie nemen. En het is niet allemaal experiment trouwens. Dus alleen de uitdaging wordt dan voor ons ook. En daar heb je weer die goede leiders voor nodig. Hoe ga je dat breed uitzetten? En doe je dat in Groningen op dezelfde manier als in Amsterdam?
Ja, want dat mogen burgers verwachten, toch?
Ja.
Dat ze op in ieder geval ongeveer dezelfde manier behandeld worden. En ik hoorde Wendy ook al vertellen over de samenwerking. Hè? Dus het verdelen van het werk wat er is. En dat op een slimmere manier. En dat is wat jij bedoelde toch ook, Wendy? Met dat we, jullie, één rechtspraak zijn.
Ja. Ja, misschien is het ook nog wel leuk te vertellen in aanvulling op wat Wendy zegt over dat traject. Hoe we dat ooit vormgegeven hebben. We hebben dus van elk gerecht zo'n bestuurder die de portefeuille MD heeft. Daarmee zijn we steeds als team leiderschap ook in contact en doen we heel veel dingen samen mee. Dat ontwerpen van het traject hebben we ook in overleg met elkaar gedaan. Dat brengt het team leiderschap natuurlijk de expertise ook in. Maar de kracht is niet alleen dat we kennis van de organisatie hebben, maar ook veel externe expertise, waar Jesse een voorbeeld van is, en ook anderen die Wendy noemde. Die brengen we bij elkaar en dat doen we met die portefeuillehouders. Die denken ook mee in het ontwerpen van het hele traject. En ook de deelnemers zelf, omdat wij erin geloven, en dat is ook eigenlijk een wetenschappelijk inzicht, dat je als je het met elkaar doet, ook al is het dan onderwijskundig iets minder mooi, dat het toch veel effectiever is. Oh. En het idee is ook, en daarom vond ik het leuk om te horen dat Wendy zegt, we leren elkaar ook beter kennen, dat doordat je elkaar beter leert kennen, en dus op een dieper niveau dan normaal, omdat je ook echt met elkaar in het samenwerken bent, persoonlijk leiderschap met elkaar deelt, hè, alles wat daar verteld wordt over de verschillende personen, dat je dan ook straks, als we met z'n allen die rechtspraak weer handen en voeten moeten geven en zorgen dat de bedreigingen die er zijn, dat je daar schouder aan schouder staat. En daar heb je lef en moed voor nodig. En daarvoor is het nodig dat we elkaar goed kennen en op elkaar kunnen vertrouwen.
Je organiseert eigenlijk ook met deze leerlijn ook gelijk een soort dwars door de organisatie netwerk van mensen die allemaal in beweging komen. Dus het is eigenlijk ook je veranderprogramma. daarbij.
Precies, ja. Op verschillende niveaus.
Ja.
En je wil ook dat ze dezelfde taal gaan spreken, dezelfde modellen, elkaar beter verstaan. En ik hoorde dat jij
het
wilde
zeggen. Ja. Ja, het is ook heel leuk wat jij zei, dat het programma niet vaststaat. We hebben 12, 13 december hebben we onze volgende tweedaagse. En ik zit nu in de ontwerpgroep.
Oh.
En dan ga je dus ook met mensen praten van verschillende organisaties. Ga je kijken waar staan we nu, welke stap willen we zetten. En wie hebben we daar dan bij nodig? Dus je gaat ook met elkaar. Dat was in het begin heel gek. Hè? Je verwacht dat je een soort van programma uitgelegd krijgt. Dit gaan we doen. En we hebben op een gegeven moment ook gezegd, nou, nu moeten we even pas op de plaats of een stap terug zelfs, om daarna weer verder te kunnen met elkaar. En dat is ook wel heel, in het begin wennen, maar nu vind ik dat dus heel leuk en bijzonder, dat we het op die manier doen.
Ja, je leert ook door het maken van het programma met elkaar.
Ja,
ja.
En je hebt daar dus ook invloed op. Ja,
ja. Ja, ik vind er altijd enige ironie in zitten als je een leiderschapsprogramma volgt.
Ja.
En dan krijg je nog een certificaat dat je dat goed gevolgd hebt als leider.
Ja, maar een goed leider is ook een goed volger, toch?
Daar heb je volledig gelijk in gelegd.
Ja. Hey, maar en de laatste minuten wil ik wijden aan de volgende stap. Want de volgende stap, dat hoor ik Jesse zeggen, en dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen, Wendy, is persoonlijk leiderschap gedaan. Of gedaan, daar ben je natuurlijk nooit mee klaar. Maar daar heb je veel in geïnvesteerd. Een visie van wat moet er dan anders? En dan nu komt het op handelen. Annemiek, is dat de volgende uitdaging?
Nou, die uitdaging zit al ook in dit traject. Hè? Dat we willen dat het niet alleen maar inspireren is, maar zoals we zelf zeggen, ook realiseren. Dus in een beetje al te veel Engels action learning. Dus ook in het traject zit die leiderschapsclaim. Is de bedoeling dat ze alle kennis die ze opgedaan hebben, nu ook echt omzetten in dingen die voor de rechtspraak belangrijk zijn.
En hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat eruit?
Nou, dan, ja, dat is dat hele traject eigenlijk. Hè? En uiteindelijk werk je dan ook met leercoaches in kleinere groepen.
Ja, maar Wendy is dan nu, hè, die is nu bezig met het formuleren van haar claim. Hè? Van nou, wat ga ik dan doen? En als dat dan klaar is, en dan? Hoe ga je dan zorgen dat dat weer verder komt?
Nou, dat is natuurlijk, hangt van de claim af. Dat hoeft niet op te houden na het traject. Het gaat er eigenlijk om. En daarom is het persoonlijk leiderschap ook zo belangrijk. En dat zegt Jesse ook altijd zo mooi. Die leiderschapsclaim is iets wat uit je tenen moet komen. Daar moet je je bed voor uitkomen. En dat kan je niet alleen.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn vaak ingewikkelde vraagstukken. Waarbij je gewoon mensen om je heen moet zien te krijgen. Die met jou mee dat gaan doen. En het gaat er nu om dat je handen en voeten krijgt. Om te snappen hoe je dat doet. En ook door blijft gaan nadat je dat traject klaar is. En omdat we voor de zittende bestuurders dat ook doen, hoop je ook dat met elkaar samen, en dan heb je dat samen weer, daar verder stappen in maken.
Maar het voelt voor mij, hè? Het voelt voor mij alsof, maar dat is meer omdat ik me altijd overal tegenaan bemoei, dat het zou zonde zijn als het klaar is. Dat je op een of andere manier nog moet zorgen, want iedereen gaat weer in zijn dagelijkse werkelijkheid, dat die groep bij elkaar blijft komen. Om toch elke keer weer even een duwtje te geven.
En er zijn ook rechters die dat die nood ook voelen. Die zeggen, wij willen intervisie met iemand daarop. Om terug te reflecteren op wat we al gedaan hebben in onze handeling. En het lijkt dan toch altijd net iets complexer dan je op voorhand bedenkt, enzovoort, enzovoort. Dus,
en je gaat tegen allemaal gedoe aanlopen, toch, in de werkelijkheid?
Absoluut.
Want Wendy heeft straks de legacy die heeft ze opgeschreven. Die voelt het tot in haar tenen. En die gaat het met iemand delen. En de eerste waarmee ze deelt, die zegt, nou, gaan we niet doen. Nee, vind ik slecht plan. Ja. Of die zegt, ja, die doet het niet. Hè? Dat is nog erger.
Omdat je soms het risico loopt dat je komt dan met een oplossing, maar de mensen zijn nog niet betrokken bij het probleem. En ja, hoe krijg je het dan betrokken bij de oplossing? Dus dan moet je soms een paar stappen terug om hen betrokken te maken bij het probleem en dan richting de oplossing enzovoort.
Ja.
Dus zo.
Zo, ja. Jeetje, Mina, hoe ga ik hier nou aan zoiets moois, uitdagends, maatschappelijk belangrijks, ga ik daar nou nog een strik omheen doen? Maar kijk, Jesse, die zit alweer te gebaren, die zegt, nou kom maar, ik heb een hele mooie strik.
Ja, ik als Belg kan ik dat zeggen. Ik denk dat je in Nederland niet mag vergeten dat de rechtspraak uiteindelijk de nummer 5 van de wereld is. Dus er zijn heel veel uitdagingen en het belang van de rechtspraak overal in democratie is een enorme tegenmacht tegen allerlei krachten die er nu op aan het inwerken zijn. En in Nederland is het top 5 van de wereld. Dus in dat opzicht denk ik dat het is het behouden van die positie en misschien nog wat opschuiven. De Scandinavische landen doen het nog net iets beter. Maar dat is, ik denk dat we dat ook niet uit het oog mogen verliezen.
Nou, lijkt me een prachtig compliment van een van onze zuiderburen. Maar ja, volgens mij, behalve dat je charmant praat, ben je gewoon al bijna landgenoot van ons geworden hoor, Jesse. Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie hierover kwamen praten. Over, ja, over een organisatie waar je eigenlijk niet eens bij nadenkt dat het een organisatie is. Dus dat was voor mij al heel erg leerzaam. Prachtig traject zijn hiermee bezig. Wendy, veel succes. Ook met, jou, ja, met jouw eigen zoektocht en overpeinzingen van ja, hoe voelt dit en wat wil ik. En mooi dat je dat hebt willen delen.
Dankjewel.
En Annemiek, mooi voor je. Dank voor je inzichten. De enige echte lector op het gebied van leiderschap, die ook nog eens een keer rechter is, volgens mij. Dus dank jullie wel. In de volgende aflevering van People Power, want ja, die zit er alweer aan te komen. Sterker nog, de mensen zitten al te trappelen op de gang. Is het weer tijd voor People Power Café Forum. Dus het wordt een gezellige potpourri van mensen met een interessante uitdaging. Want we hebben maar 3 microfoons. En we hebben straks 5 of 6 mensen, geloof ik, die over elkaar gaan heen buitelen met wat ze allemaal willen vertellen. Natuurlijk onder de beziende leiding van Harry Starre. Dus dan komt het uiteindelijk allemaal niet goed. maar wordt het wel super interessant. Dus blijf daar lekker naar luisteren. En wil je meer luisteren? Peoplepower.radio. Dankjewel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl